Suzanne, weet jij wie er op 8 december zijn eenjarig jubileum viert als wereldleider?
Nee.
Dat is Olaf Scholz.
Wie?
Kijk, dat bedoel ik dus.
Dit hebben we hartstikke ingestudeerd.
Ja. Misschien is luisteraar ook wel Olaf Scholz. Nou, dat is dus de Bundeskanzler van Duitsland. Mm-hmm. Opvolger van Angela Merkel. Hij zit dus bijna een jaar aan het roer van de belangrijkste economie van Europa. Ja, we gaan spreken, hoe doet hij het eigenlijk en hoe verhoudt Duitsland zich onder Scholz op het wereldtoneel?
Dit is de Ver van je Bed Show, de geopolitieke podcast die je wel kunt volgen. Van Trudeau tot Trump en van vrouwenrechten tot revoluties. Wij, Suzanne Hugel en Jos de Groot, bespreken iedere week met een topgast de ontwikkelingen in de wereld. En we praten over onderwerpen waarvan wij denken, hier moet jij meer over weten. Jos, jij bent voetbalfan. Heb je lekker naar de opening van het WK gekeken in Qatar?
Echt genoten, nee. Nee, ik heb nog helemaal niks gezien.
Ga je kijken? Ja, dat is eigenlijk mijn vraag.
Ik ben inderdaad echt heel groot voetbalfan. Maar er is ook heel veel wat ik haat aan het moderne voetbal. En eigenlijk alles daarvan zit in het WK van
wat
Qatar.
Wat haat je dan precies?
Nou ja, of hoe het sinds, nou wat is het inmiddels, een jaar of 10 à 20 gewoon is gekaapt door het grote geld. Mm-hmm. En dat het de liefde voor het spelletje er soms echt wel heel ver te zoeken is. En dat zit hem dus zeker als je gaat voetballen ergens midden in een woestijn, waar je fysiek eigenlijk niet kan voetballen. Want die stadions zitten vol met airco's. En het WK is naar de winter verplaatst. Nou, die verhalen kent iedereen.
Ja.
En er zijn in de proces van het bouwen natuurlijk ongelooflijk veel mensen doodgegaan, of niet betaald, of gewond geraakt. Allemaal verschrikkelijke verhalen. Ik denk wel dat ik ga... Nou ja, kijk, ik kan soort van heel principieel zeggen, nou, de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal ga ik niet kijken, omdat die nu wordt gespeeld terwijl we deze podcast opnemen. Dus nee, dus die kijk ik niet uit solidariteit. Nee, dat is een beetje flauw. Nee, ik ga wel kijken omdat ik ook weet van ja, ik ontkom er toch niet aan. En dan wil ik toch kijken. En ik denk, kijk, Nederland heeft een hele pijnlijke geschiedenis als het gaat om het winnen van eindtoernooien. Het is namelijk nog nooit gelukt op 88 EK natuurlijk na. Dus mijn voorspelling, you heard it first in Ver van je Bed Show. Nederland gaat wereldkampioen worden en gaat het toernooi winnen dat niemand wil winnen. Dat niemand wil spelen, dat niemand wil zien.
Dat zal.
Dus we gaan voor altijd
mega awkward zijn.
Ja.
Van, oké, gaan we dit nu echt vieren?
Ja, precies. We gaan de geschiedenisboeken in met een wereldkampioenschap.
Oeh, dit is wel echt een bet hoor.
Waar we straks eigenlijk niet echt trots op kunnen zijn. Dat zou zo tekenend zijn voor het verhaal van het Nederlands voetbal. Nou, het gaat nu al veel te lang over voetbal, maar dat denk ik.
Oké.
Dan het bruggetje.
Ja, onze bruggenbouwer is weer bezig geweest. Vertel, wat is het bruggetje? Ja,
kijk, onze favoriete tegenstander als het gaat om voetbal. En je hoopt natuurlijk ook dat het op dit WK gaat lukken. Dat is natuurlijk toch Nederland-Duitsland.
Mm-hmm.
Onze oosterburen, prachtige derby. En laat dat nou net het onderwerp zijn van onze podcast van vandaag.
Bedankt, goed gedaan.
Dankjewel. We gaan het hebben over onze oosterburen, de Duitsers. Omdat het een van onze belangrijkste economische partners is. En natuurlijk sowieso de grootste economie binnen de EU.
Mm-hmm.
Wij exporteren het meest naar de Duitsers. Maar als je vraagt naar de politiek, wat weten we dan eigenlijk van Duitsland?
Nou, sterker nog, toen ik vertelde dat we dus het over Duitsland gingen hebben, toen riep iemand over de redactie hier bij Dag en Nacht, ik weet eigenlijk niet wie de bondskanselier is. Toen moest ik heel hard lachen. Want
sukkel, nee. Wat ben jij dom? Nee.
Ja, heerlijk. wie we natuurlijk wel gewoon kennen, dat is Merkel.
Zeker.
Zij is het gewoon het merk geworden.
Ja.
En zij heeft daar 16 jaar lang aan het roer gestaan. En toen heeft ze het stokje overgedragen aan de huidige bondskanselier, dat is Olaf Scholz natuurlijk.
Ja, ja, en ik vind het ook wel interessant, want vorige week was dan zo'n top met wereldleiders op Bali. En dan zie je al die leiders, vooral mannen zijn dat in de regel, ja, in een keurig gestreken wit overhemd, want het was heel heet en dan hebben ze geen jasje aan. Zag je van die foto's van al die wereldleiders, en die Scholz, die zie je dus eigenlijk gewoon niet. Zo van, oh, wie is die guy? En dat blijkt dan de bondskanselier van Duitsland te zijn.
Hij heeft ook wel een heel erg onopmerkelijk uiterlijk of zo.
Ja, weet je wel, Macron manier. Die heeft dan, weet je, dat is toch nog een soort van de koning, weet je wel. En heel eerlijk, zelfs Rutte vind ik altijd heel goed eruit zien op die wereldleidersfoto's. En die Scholz, die liep daar dus blijkbaar ook
een soort
tussen.
Grijs muis, ja.
Op 8 december, dat is bijna, is hij een jaar bezig.
Ja.
En dat was nogal een jaar.
Ja, want hij kreeg het eigenlijk meteen moeilijk. Want in februari begon natuurlijk de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En vrij snel werd al duidelijk dat Duitsland, en eigenlijk wij allemaal in Europa, dat we ongelooflijk afhankelijk zijn van dat Russische gas. En dat Poetin dat ook inzet als geopolitiek wapen. Maar liefst de helft van het Duitse gas, die komt uit Rusland. Ja. En in één keer was het, we moeten toch echt minder gas afnemen. Want anders financieren we die oorlog in Oekraïne. En dat willen we eigenlijk helemaal niet. Dus in één keer moest hij daarmee dealen. En bovendien deden de Duitsers iets wat ze eigenlijk ook al heel lang niet hadden gedaan. En dat is hun defensiebudget flink omhoog schroeven. Namelijk met 100 miljard. 100 miljard.
Serieus geld?
Dat is echt veel geld. Want de NAVO, het bondgenootschap, die zei eigenlijk al 2% van jullie bruto nationaal product, dat moet uit moet een defensiebudget zijn. Ja. Nou, daar zaten heel veel Europese landen onder, waaronder ook Nederland en Duitsland dus ook. En nu zitten ze er zelfs boven. Ja. Dus er is echt flink wat veranderd.
Ja, Duitsland heeft altijd wel een beetje awkward verhouding gehad, natuurlijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
Zeker.
Met uitgaven aan defensie. Dus dat was inderdaad best een ding.
Ja.
Wat we ondertussen ook zien is dat Duitsland banden blijft warm houden met grootmachten als Rusland. Maar ook met China, juist omdat de economie in Duitsland daar zo afhankelijk van is. Mineralen en grondstoffen halen ze uit China, gas uit Rusland. Recentelijk ging Scholz in zijn eentje naar Xi Jinping. Dat was best wel pikant, gaan we het straks over hebben. Ook omdat de Fransen eigenlijk mee wilden, maar dat wilde Scholz dan weer niet. Nou, dat is allemaal best wel spannend. Dus we gaan het hebben over Duitsland op dat wereldtoneel. En daar hebben wij natuurlijk voor jullie een gast bij gezocht. En dat is Sophie Derksen geworden. We zijn ontzettend blij dat ze bij ons langs wil komen.
Superleuk.
Je kan haar kennen, want ze presenteert het Radio 1-programma Bureau Buitenland. Nou, dat is toch natuurlijk een programma waar wij met genoegen naar luisteren.
Zeker.
En ook wel een beetje jaloers op zijn misschien. en zij houdt van Duitsland. Ze maakt ook een podcast over Generatie Merkel, heet de podcast. Ging natuurlijk over het Merkel-tijdperk wat jij net beschreef. 16 jaar heeft dat geduurd.
Ja.
Ze werkte eerder als freelance correspondent vanuit Berlijn en ook nog als gastredacteur voor de hele serieuze Duitse krant Die Zeit. En ze werkte ook nog tijdelijk op de Nederlandse ambassade in Berlijn. Dus als je een vraag hebt over Duitsland, dat gaat denk ik wel goed komen.
She's our girl.
Bij Sophie.
Woman.
nog een keer.
She's our woman. En met Sophie gaan wij eigenlijk op zoek naar de vraag: wat is de Duitse politieke strategie binnen de EU en op het wereldtoneel in het post-Merkel tijdperk? En wie is die Olaf Scholz nou eigenlijk?
Sophie, welkom.
Ja, dank.
Fijn dat je er bent. Normaal gesproken horen we jou natuurlijk op de radio bij Bureau Buitenland. Nu zit je tegenover ons. We hebben superveel zin om het met je te hebben over Duitsland. Ik ook zeker. Mijn moeder is lerares Duits, dus ik ben wel met een bepaalde liefde voor de Duitse taal.
Wat is je lievelingsduitse woord?
Nou, dit is leuk, want ik wilde jou precies die vraag gaan stellen.
Kijk, think alike, zeggen ze dan.
Ja, nee, ik heb wel een antwoord op. Ooit van mijn leraar Duits geleerd. Het Duitse woord voor rivierscheepvaart. Dat is Vloesschifffahrt. En dan heb je dus Vloes met dubbel S. En dan Schifffahrt begint met een S. En dan heb je drie S'en achter elkaar. En bij Schifffahrt heb je drie F'en achter elkaar. Nou ja, als soort taalnerd vind ik dat heel leuk. En volgens mij komt dat zelden voor. Vind je het een goede keuze?
Ik vind het heel mooi. Ja. En het is ook meteen zo illustratief. Omdat je natuurlijk in het Duits heel veel van die hele lange samengestelde woorden hebt.
Ja.
Ik heb het nu niet voorbereid. Maar je hebt dus, als je een beetje googelt, nerd alert, dan kun je dus allerlei geweldige voorbeelden vinden van hele lange Duitse, bijvoorbeeld beschrijvingen van een afdeling binnen een Duitse gemeente die zich dan bezighoudt met het schoorsteenvegersbeleid. En dat resulteert dan in.
Ja, ze schrijven alles aan elkaar vast. Dus ja, precies.
En ik vind het dus heel mooi dat de klank van de Duitse taal, mensen denken altijd schreeuwen of een beetje hard. Maar het is eigenlijk best wel zacht.
Ja.
Je hebt het woord natuurlijk als wiechen of leiden. Ja, je gaat er altijd meteen al een klein beetje van zingen. Ik heb ook het idee dat je gebruikt net weer andere spieren. Ik word er zelf ook altijd een tandje zachter van in het Duits.
Ik snap het inderdaad ook nooit. Duits wordt altijd geassocieerd met inderdaad hart. En je hebt dan van die memes dat ze in Nederlands heb je gevlinder en papillon in het Frans. En dan in Duits het schmetterling. Maar ja, als je het boos gaat uitspreken, dan wordt het inderdaad
Maar dat
hard.
Is wat mensen doen. Dan gaan ze heel boos uitspreken. Denk ik, dan klinkt iedere taal best wel agressief. En
dan vliegt zelfs de vlinder niet meer.
Nee, precies. Als schmetterling is ook gewoon heel
maar
mooi.
Maar leuk, Jos, dat jij ook een Duitsland adept, althans. Een Duits adept.
Zeker. Nee, dat ben ik. Sophie, zou je eens kunnen vertellen, hoe ben jij ooit in Duitsland beland? Want dat is een heel leuk verhaal.
Nou, dat moet je vooral zo aankondigen. Dat ligt de verwachting. Ik heb het wel een verhaal wat ik wel vaker verteld heb. Dus misschien mensen die het al kennen, zep even door. Maar ik ben ooit op mijn 18e als kamermeisje terechtgekomen in een Duits kasteelhotel in Beieren, in het zuiden van Duitsland. Dat was eigenlijk omdat ik heel graag gewoon koffie wilde gaan zetten in een hip Berlijns café. Om dus heel veel Duits te spreken. Want ik hield heel veel van talen. En ik vond Berlijn als stad heel erg spannend. Het was 2002 toen ik eindexamen deed. Oma vertelt. En toen dacht ik, daar wil ik eigenlijk naartoe. Maar ik kreeg dat gewoon niet helemaal voor elkaar. Toen wist mijn moeder, had ooit gehoord over dit Duitse kasteelhotel. Waar je dus als jonge werkstudent terecht kon. Ook om de taal te leren. En dus intussen heel hard te werken in dat Duitse kasteelhotel. Dus ik heb heel veel bedden opgemaakt. Heel strak met van die Duitse lakens. Ja. Waar ze er ook heel erg goed in zijn. Dus dat was een plek waar ik terecht kwam in 2002. En dat was een bijzonder moment eigenlijk achteraf in de geschiedenis. Omdat het ook het jaar is dat Merkel op dat moment was ze net, Angela Merkel was net aan de macht. Hij was een beetje bezig met haar Aufstieg zur Macht, zoals de Duitsers zeggen. Dus die verscheen te pas en onpas op de televisie in dat Duitse kasteel waar ik werkte. Dus ik zag haar steeds en ik vond haar heel intrigerend, omdat ze een op dat moment vrij ongebruikelijke leidersfiguur leek, omdat ze heel bescheiden en een beetje ongemakkelijk was. Ik was 18 en misschien ook een beetje ongemakkelijk, dus ik vond het wel fascinerend dat zij nu de belangrijkste vrouw van het land dreigde te gaan worden. Dat was op dat moment overigens nog niet aan de hand, hoor. Ze was net fractievoorzitter geworden. Maar dat op zich was al groot nieuws, dat het er gelukt was. Dus antwoord op jouw vraag. Ik ben denk ik toen al, was ik dus door de taal geboeid, door de geschiedenis van Duitsland. En door een speling van het lot kwam ik in dat kasteel terecht, waar ik door een speling van het lot vooral heel veel televisie keek naast het werken. En dus Merkel echt heb zien opkomen.
Ja, en we gaan het hebben over de Duitse politiek. En wat wij dan, we hadden het ook van tevoren over, wat wij dan interessant vinden is, weet je wel, we hebben laatst ook een aflevering over Amerika gemaakt. En daar weet dan iedereen wel wat van. Het zijn de midterms en dat is een swing state. Maar ga je het hebben over politiek in Duitsland, dan constateer je eigenlijk heel snel, weten we niet zo heel veel van.
Nou, sterker nog, mensen zeggen, saai.
Ja, iemand hier zei ook van, wie is eigenlijk de bondskanselier nu van Duitsland?
Niet. Oh, dan weet ik eigenlijk helemaal niet wie de bondskanselier, de bondskanselier van Duitsland is.
Is dat iets wat jij herkent? Dat mensen daar misschien, dat wat minder top of mind is, wat er allemaal bij onze oosterbuur gebeurt?
Ja, nee, zeker. Ik heb afgelopen september, dus moet ik zeggen vorig jaar alweer, een podcast gemaakt toen Merkel dus wegging als bondskanselier. En toen was dat ook een beetje het vertrekpunt van, goh, weten we eigenlijk wel hoe de oosterburen naar hun eigen leider die nu vertrekt kijken? Weten we daar zelf in Nederland wel genoeg van? Geven we ons wel genoeg rekenschap van die belangrijke Duitse politieke situatie? Mensen vinden het saai vaak. Ik vind het zelf dus echt heel erg boeiend en heel spannend. En dat heeft volgens mij ook te maken met inderdaad een soort onbekendheid met de personages. Merkel, die kende iedereen. Ja. Olaf Scholz is dat al minder mee gelukt, de huidige bondskanselier. Maar ik heb het zelf echt zo ervaren dat het toch als een soort Netflix-serie is. Als je eenmaal de personages gaat leren kennen, dat je dan geboeid raakt door de verhoudingen in zo'n land.
Laten we anders ook meteen naar die. Je zegt zijn naam Olaf Scholz.
Ja.
Dat zeg je eigenlijk al heel mooi. En naar dat poppetje gaan. Want hij zit er op 8 december. Zit hier natuurlijk al een jaar. Hoe doet hij het tot nu toe? Wat voor persoon is het eigenlijk?
Het is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen. Maar mensen krijgen natuurlijk niet voor niets een bijnaam. Olaf Scholz wordt vaak de Scholzomaat genoemd. daar is toch iets mechanisch in die bijnaam. Interessant is dat hij heel goed ook de politieke stijl van Merkel bestudeerd heeft. Hij heeft naar haar gekeken. Hij ging in zijn campagne een jaar geleden ook ineens zijn handen in een ruit vouwen. Hele bedachtzame spreken. Ik hoorde laatst een Duitse journalist vertellen dat hij dat vroeger helemaal niet zo deed. Dat hij echt veel meer een soort rouwdouwerige stijl had. Dus in zijn campagne zeker werkte dat eigenlijk heel goed. Dat hij Merkel best wel een beetje nabootste. Maar nu is dat veel lastiger, omdat hij natuurlijk met zijn coalitie in een heel uiteindelijk heel, heel ongewisse tijd eigenlijk zichzelf en de onderlinge verhoudingen aan het uitvinden was. In februari, vrij kort dus nadat zij in het zadel waren gehezen, brak natuurlijk de oorlog uit, was de info in Oekraïne. Dus dat wat meer afwachtende, aarzelende, wat Merkel natuurlijk ook aankleefde en wat hij dus een beetje, ja, denk ik, van haar overgenomen heeft, dat is in deze tijd veel lastiger. Daarbij zit hij ook met een hele ingewikkelde erfenis van Angela Merkel, waar we het hopelijk zo meteen nog over willen hebben.
Ja.
Interessant is dat hij wel af en toe probeert natuurlijk een groot gebaar te maken, een soort poging om daadkracht te tonen, maar dat het dan lastig blijkt om dat echt ook tot uitvoering te brengen. Mensen herinneren zich misschien, hè, dat hij het over de Zeitenwende had. Daar komt nu een nieuwe wereld aan. Hij heeft een grote speech gegeven in Praag over de Duitse toekomst en dat hij toch echt in Europa ligt. Maar ja, de uitvoering, daar wil het nog wel eens een beetje haperen.
Wat is nou het grote verschil tussen, je hebt een beetje benoemd al, maar wat is nou het grote verschil tussen Merkel en tussen Scholz, die toch Merkel probeert na te doen, maar ja, wat in deze tijdsgeest helemaal niet handig is.
Wat interessant is, is dat, kijk, Merkel had natuurlijk zeker op het laatste van haar lange kanselierschap, 16 jaar, had ze natuurlijk een positie van, in ieder geval was dat haar toegedicht. Je kan er allerlei vragen bij stellen, maar in dit deel van de wereld werd ze toch een beetje gezien als de aanvoerder van het Westen. Jullie herinneren misschien die foto. Dan zie je Merkel zo voorovergebogen staan op een tafel, leunen tegenover Donald Trump.
Ja,
dat beeld is de hele wereld overgegaan. Ik hoorde laatst in een Duitse podcast, die ik iedereen trouwens zeer aanraad, straks bij de tips ga ik die ook zeker noemen. Helemaal een uitleg bij hoe die foto tot stand gekomen is. Want het was namelijk bij een meeting in Canada. En er schijnen dezelfde soort foto's te zijn waar je eigenlijk Trudeau veel meer in de leidende rol ziet. Maar nou ja, dat beeld van Merkel die Trump...
Trump die echt als een soort klein kind beteuterd omhoog kijkt.
Dat is zo'n soort iconisch beeld. Het interessante is dat nu recentelijk van Olaf Scholz eenzelfde soort foto verspreid is naar aanleiding van de G20. Die hele grote top op Bali. Vorige week. Daar zie je namelijk Scholz staan in een gezelschap van alle grote leiders uit het Westen. En iedereen kijkt naar Olaf Scholz alsof hij, nou ja, het verlichtende woord gaat spreken. Ja, ja. Die foto is ook verspreid door het Duitse kanselaarambt. Dus dat is zijn eigen kantoor. Maar het is toch nog niet helemaal gelukt om die positie te claimen. Dus natuurlijk, Merkel had 16 jaar en Scholz is net begonnen. Belangrijkste verschil is, in ieder geval nu al vast te stellen, dat Merkel er beroemd om geworden is dat zij, ze aarzelde, maar uiteindelijk zou ze dan wel iedereen meekrijgen in haar visie op de dingen. Daar is veel over te zeggen. De waarheid zal ergens in het midden liggen. Mm. Tegenstanders zeggen, ze deed gewoon heel, heel lang niks. En op het einde dan eigende ze zich de uitkomst die er lag toe, alsof zij dat altijd al bedoeld had. Voorstanders zeggen nee, ze was juist heel slim met iedereen net zo lang te masseren tot ze daar had waar ze wilde hebben. Dat doet Scholz niet. Dat is eigenlijk het belangrijkste verschil. Althans, in zijn publieke presentatie is hij hoekig, is hij niet tactisch, is hij toch staat hij bekend inmiddels als iemand die vooral gelijk wil hebben.
Mm.
Bijvoorbeeld over die G20. Er is heel veel te doen geweest over zijn reis naar China. Maar uiteindelijk zegt hij, op die G20-top is het namelijk uiteindelijk gelukt om een overeenstemming te bereiken met alle aanwezigen. En hij zegt dan, dus ook China heeft de slotverklaring onderschreven dat het niet de bedoeling is dat er kernwapens worden ingezet in deze oorlog, dat we daar ook niet mee moeten dreigen. Dan zegt hij, ja, dat nu gelukt is, dat is ook mijn verdienste omdat ik naar China ben gegaan. Ja. Want ik heb daar in mijn gesprekken met Xi Jinping, de Chinese leider, ook op aangestuurd. Dus ook hier zie je dat hij gewoon heel graag gelijk wil krijgen. En dat is in ieder geval zoals hij vooralsnog bekend staat. En dat ijzeren heinigen, dat maakt hem niet zo heel makkelijk.
Nog even één stap terug, want Scholz heeft natuurlijk ook een erfenis gekregen van Merkel, die aan het roer stond van de Nord Stream pijpleidingen 1 en 2 en de flinke Russische de afhankelijkheid van Russisch gas. Hoe gaat Scholz daar nu eigenlijk mee om?
Ja, je wou zeggen, het is natuurlijk niet alleen maar toe te schrijven aan zijn persoonlijkheid.
Nee, precies. Nee. Ja, hij heeft nogal een erfenis gekregen namelijk.
Dat is zo, zeker. Overigens is Nord Stream 1 is natuurlijk al onder Schröder gestart.
Ja,
de vorige bondskanselier. Ja. Maar goed, ja, je kunt zeker zeggen, Scholz heeft een heel lastig pakket geërfd. Zeker toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. Dat is gewoon voor Duitsland in het bijzonder confronterend geweest. Omdat ze in een gesprek verzeild zijn met zichzelf over wat moet nou onze rol in Europa zijn. In relatie tot Rusland, hoe moeten we ons opstellen, tot China. Voor wat betreft de afhankelijkheid van Rusland. Zeker is Merkel daar inmiddels natuurlijk het nodige te verwijten, om het eufemistisch te zeggen. Zij was het die dat contract voor Nord Stream 2 afsloot. Die tweede pijplijn van Rusland naar Duitsland.
Ja.
In 2015 is het contract daarvoor getekend door het derde kabinet Merkel. Dat is een jaar nadat de annexatie van de Krim plaatsvond. Merkel heeft dat tot op de dag van vandaag verdedigd. Het idee toen was moreel, moeten we een soort laatste brug naar Moskou slaan. Economisch was ook het verhaal, we hebben gewoon extra gas nodig, ook door het afscheid van de kernenergie. Merkel noemde die pijpleiding ook een zuiver, privaat, economisch project. Maar goed, dat is natuurlijk helemaal anders gebleken. Het is wel interessant, ze heeft een aantal keer daar zelf ook op teruggeblikt afgelopen jaar. Maar dan verdedigt ze eigenlijk haar diplomatieke erfenis.
En wat is dan haar verdedigingsargument?
Nou, ze zegt, eigenlijk komt het er heel kort op. Als je het kort door de bocht zegt, dan zegt ze, ik had niet de illusie dat onze wandel durch handel, want dat was het idee, dat als je maar met elkaar in dialoog blijft, met elkaar blijft handelen, dat je dan toch ook wel een zekere verandering teweeg zou brengen. Nou, daarvan zegt ze dus zelf, daar heb ik me nooit echt illusies over gemaakt dat iemand als Poetin echt zou veranderen. Dus ze ontkent eigenlijk dat ze naïef geweest is. Vraag blijft natuurlijk, als ze die intenties kende, waarom ze dan Duitsland uiteindelijk, en niet alleen zij, maar de Duitsers zo afhankelijk hebben gemaakt van de import van Russisch gas. Ander belangrijk moment is natuurlijk, het is op instigatie van Merkel geweest dat in 2008 de aanvraag voor het NAVO-lidmaatschap door Oekraïne en Georgië op de lange baan werd geschoven. En daarvan zegt ze bijvoorbeeld ook, ze blijft erachter staan dat ze dat lidmaatschap toen geblokkeerd hebben. Want ze zei, dat zou zeker als een provocatie zijn opgevat. Kortom, eigenlijk is haar verweer, als wij niet hadden gedaan wat we deden, dan was het al veel eerder misgegaan. Mm. Daar blijft ze bij. Terug nu naar Scholz. Die zit dus met dat Duitsland dat vorig jaar nog kwam meer dan de helft van alle gasimport en ruim een derde van de Duitse olieimport uit Rusland. Dus ze zijn in razend tempo, is onder andere minister Robert Habeck van Economische Zaken en Klimaat is de boer op om allerlei alternatieven te zoeken. Maar goed, dat maakt natuurlijk ook dat het voor iemand als Scholz niet eenvoudig is om met een soort groots gebaar al deze problemen in één keer op te lossen. Dat is waar, maar nogmaals, in zijn politieke stijl, die helpt hem in ieder geval op dit moment, lijkt het niet. En in het bijzonder heeft hij natuurlijk zich de woede op de hals gehaald van de Fransen de afgelopen tijd. Hebben mensen misschien wel over gelezen of gehoord.
Ja, laten we daar naartoe gaan. Want het, zeker nu in tijd van oorlog in Europa, wordt natuurlijk vaak geroepen om van eenheid is belangrijk. Laten we als Europese landen samen schouder aan schouder staan. Scholz heeft daar, ik wil niet zeggen een deukje in aangebracht, maar misschien ook al. Kun je eens vertellen wat er is gebeurd met die relatie tussen Duitsland en Frankrijk, de belangrijkste economieën van de EU?
Uiteindelijk draaide het allemaal om een reizen naar China die Scholz ging ondernemen, waarvan Macron heeft gezegd, zullen we niet alsjeblieft op zijn minst samen gaan of zullen we hem uitstellen tot nadat de G20 geweest is? Nee, zei Scholz, ik ga er naartoe en ik ga alleen. Daar is echt een diplomatieke ruzie over ontstaan. Er zijn allerlei beelden van een hele beetje awkward situatie, zie je ook wel tussen Macron en tussen Scholz. Ongebruikelijk, hè? Normaal worden dat soort plooien natuurlijk altijd glad gestreken voor de buitenwereld. Op zeker moment is er in Duitsland een enorme discussie ontbrand over de beslissing om de haven van Hamburg, voor in ieder geval een aandeel in een terminal te verkopen aan een Chinese partij, een Chinese staatsbedrijf, Costco. Daar is enorm veel tumult over ontstaan. Scholz heeft daarvan gezegd, dat wil ik doen. Zes van zijn eigen ministers waren daarop tegen. Om uiteindelijk concessie een aandeel van 25% aan de Chinese partij te verkopen. Maar Scholz heeft dat doorgedrukt. Die relatie met China is voor Scholz dus een belangrijke. En ook daarover heeft hij dus met Macron ruzie gekregen. En je kunt eigenlijk zeggen, met die reis die Scholz heeft ondernomen naar China, koos je ervoor om ja, eigenlijk toch een beetje de escalatie te zoeken met Frankrijk. Ja. Ten faveure van het Duitse eigenbelang.
Best opmerkelijk.
Ja.
Zeer opmerkelijk. Allerlei Duitse bedrijven reisden in zijn kielzog mee. Hij ging daar dus ook spreken met de Chinese leider Xi Jinping. Hij zei ook, nee, ik zal ook zeker de mensenrechten wel op tafel leggen. Maar uiteindelijk, zeker doordat er zo'n grote handelsdelegatie in zijn kielzog meereisde, ging daar vooral de aandacht naar uit. Nou, Frankrijk was not amused. Inmiddels heeft Scholz dus gezegd, ja, het was een succes. Het was goed dat ik naar China toegegaan ben. Want ik heb ervoor gezorgd door mijn gesprek met Xi Jinping dat hij uiteindelijk bereid was die G20-verklaring te tekenen. Dus he, dat laat misschien ook een beetje zien dat Scholz A, graag gelijk wil hebben. B, het in dit geval volgens hemzelf in ieder geval gekregen heeft. Allerlei Duitse media zijn er trouwens wat kritischer over, ja, hoor. Hoe zinvol dat geweest.
Volgens Scholz was het een unaniem ongelooflijk groot succes. Begrijp ik.
In ieder geval, wat je erin ziet eigenlijk is een overtuiging van Scholz. En ik kom daarna op die ruzie met Frankrijk, hoor.
Ja.
Is iets wat heel tekenend is voor zijn manier van naar de wereld kijken. Hij heeft wel eens gezegd, hè, het is hetzelfde op de dansvloer in de dorpsdisco als in de wereld. Je moet dansen met wie er meedoet. Dus je moet vanuit een soort pragmatisme en een soort realistische kijk op politiek moet je verhouden tot ook tot spelers als China. Er is natuurlijk ook een enorme afhankelijkheid inmiddels van Duitsland in China. Die is ook relatief gezien heel groot. Hè. De Duitsers hebben daar een grote afzetmarkt. Het is wel eens becijferd dat 1 miljoen banen in Duitsland samenhangt met China.
Zo.
Door DIW, dat is echt een gezaghebbend instituut. Er staan natuurlijk heel veel fabrieken. Kortom, Scholz heeft nu deze exercitie naar China alleen afgelegd. Macron was daar boos over. Macron vindt vanuit een Frans idee dat er natuurlijk vooral gezamenlijk geopereerd moet worden. Er zijn een aantal analyses voor deze Frans-Duitse
twist.
Ja. mensen zeggen, je ziet hier toch ook echt wel. Hè? Macron speelt dit groots ook wel uit misschien.
Want hij er misschien een beetje uit als de leider van het Verenigde Europa.
Ja, dat is ook een beetje hoe de Fransen zichzelf zien, toch? Zo van,
ja, terwijl in mijn hoofd was Merkel dat een beetje. Ja. Dus daar lijkt dan toch een soort trendbreuk of zo.
Een trendbreuk, hoe bedoel je?
Nou ja, je noemde net de wereldleiderfoto's. Ja, ik zag Merkel toch altijd wel als dat boegbeeld. En dat lijkt dan nu zo Macron in zo'n twist zich een beetje toe te eigenen. Maar ik weet niet of dat wij naartoe wilden, hoor. Maar dat zie ik daar een beetje in.
Ja, kijk, ik denk dat je inmiddels door wat Scholz er letterlijk 5 dagen geleden over gezegd heeft, begrijpen we misschien wat beter wat zijn agenda was. Waarom hij daar naartoe wilde. Waarom dat in zijn optiek een goed idee was. Waarom hij daarbij Macron niet heeft willen meenemen. Ja, dat zullen we hem toch echt zelf moeten vragen. maar er speelt natuurlijk veel meer tussen Frankrijk en Duitsland. En inderdaad, Macron is natuurlijk steeds degene die eigenlijk probeert die Frans-Duitse as, zoals dat dan mooi genoemd wordt, een veel grotere rol te laten spelen. Ik heb een jaar geleden met Mathieu Segers geïnterviewd, hoogleraar Europese geschiedenis.
Heel goed interview trouwens.
Interview voor de VPRO.
Ja, ook nog gelijk.
Die zegt daar wel interessante dingen over. Ook wat historisch gezien die relatie tussen Frankrijk en Duitsland, hoe die is, hoe die ontstaan is. Daarin zegt hij eigenlijk, Duitsland is altijd in die Frans-Duitse as een soort junior partner. Die Duitsers die realiseren zich, hoewel ze groter en welvarender zijn, dat ze door de geschiedenis ook Frankrijk toch een beetje daar het voortouw in moeten geven. Ik parafraseer nu, luister het interview vooral, want Mathieu legt het veel beter en mooier uit dan ik.
Zullen we in de show notes zetten?
Tipje in eigen zaken, zoals de Duitsers dan zeggen. Maar er speelt natuurlijk veel meer. Het kan onhandigheid zijn van Scholz. De FAZ, de grote Duitse krant, schrijft, het is een soort olifant in een Europese porseleinkast. Je kunt ook wel hier en daar lezen, Frankrijk, Macron dramatiseert die meningsverschillen om Duitsland in beweging te krijgen. Is misschien ook iets voor te zeggen. En Duitsland heeft wel ook onder Scholz al aangegeven dat ze zeggen, Europa beweegt zich meer oostwaarts. Hè. Het wordt belangrijk, zei Scholz in die toespraak die ik eerder even noemde in Praag, dat we ons rekenschap geven van het oosten van Europa. de uitbreiding naar het oosten, de uitbreiding als geopolitiek instrument. En dan zou dus het, ja, het machtscentrum wat meer naar het oosten opschuiven en wordt Frankrijk minder belangrijk. Ja. Mm-hmm. Dit zijn allemaal een beetje van die bewegingen die daaronder liggen.
Geopolitiek.
Heerlijk. maar en ja, heel praktisch spelen er allerlei punten, hè, tussen Frankrijk en Duitsland, waar ze het nu op dit moment over eens moeten worden.
Ja.
Overigens, vandaag, hè, want we zitten nu erg op de ruzietour, maar er wordt dus enorm hard gewerkt om die Frans-Duitse as weer, nou ja, lekker te smeren. Vandaag was Annalena Baerbock, de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, van de Groenen in Frankrijk. Die ontmoette Macron, die ontmoette haar Franse collega. Er gaat een persverklaring rond dat ze inderdaad hard bezig zijn om in januari, geloof ik, toch een hele grote Frans-Duitse top te organiseren. Omdat dan 60 jaar geleden het Frans-Duitse vriendschapsverdrag werd gelanceerd. Zal je denken, ja, jee. Maar dat is dus een moment wat wordt aangegeven om juist aan iedereen te laten zien dat die Fransen en Duitsers zeker met elkaar samenwerken. Wil je nog ingaan op waarover ze overal
vliegen? In welk opzicht verschillen Frankrijk en Duitsland nog meer als het gaat om het vormen van een geopolitiek blok als EU bijvoorbeeld?
Nou ja, ze hebben natuurlijk nu gewoon echt een beetje ruzie. Dat is overigens niet alleen in Frankrijk, maar ook andere EU-landen zijn best wel boos over dat forse steunpakket wat de Duitsers voor hun eigen burgers en hun eigen bedrijven hebben afgegeven. 200 miljard, bovenop nog allerlei eerdere steunpakketten. En dan zijn ze tegelijkertijd wel weer tegen een Europees breed gasplafond. Een gasprijsplafond, moet ik zeggen. Duitsland is dus heel erg afhankelijk van gas. Dat hebben we besproken. Frankrijk heeft in zijn energiemix veel meer kernenergie. Dus ja, de Duitsers zullen zo'n plafond veel meer voelen, is hun calculatie. En de Duitsers, wat dat betreft, hebben natuurlijk, kun je zeggen, een beetje dubbelzinnige opstelling. Net als Nederland misschien. Hè? In Duitsland zelf, de eigen markt, daar treffen ze wel maatregelen. Maar in Europa willen ze liever geen ingrepen in die energiemarkt. Daarin zit wel een verschil. Hè. Duitsland heeft natuurlijk een industriepolitiek, heeft heel veel geliberaliseerd. Fransen zijn van nature toch wat meer van de staat die ingrijpt. Dat is echt een punt wat speelt. De rol van kernenergie, sowieso. Hè. Ook een heikel punt. In Frankrijk cruciaal. Duitsland besloot dus dat ze straks in het voorjaar, in april, de laatste 3 Duitse kerncentrales dicht gaan doen. Hoeveel aandacht moet er nou, hoeveel kernenergie moet er nou opgewekt worden om die energietransitie in Europa voor elkaar te krijgen? Defensie zijn ze het niet over eens. F-35's, die gevechtsvliegtuigen.
Ja.
En niet, ja, ik weet jullie knikken. Ja.
Ik heb het wel eens gelezen.
Ja.
Duitsland heeft vliegtuigen van Amerikaanse makelij gekocht.
Vond
Frankrijk
niet zo leuk.
Precies, die wil Europese soevereiniteit. Die wil dat hier in Europa geproduceerd wordt. Vandaag overigens, in het kader van goede berichten over die Frans-Duitse relatie, hebben ze verklaard dat ze dat project van dat eigen vliegtuig weer uit het slop gaan trekken. Een nieuw gevechtsvliegtuig. Dus ja, dat soort thema's spelen tussen Frankrijk en Duitsland. En de komende maanden tot aan januari zal dus moeten blijken of ze daar een beetje met elkaar uit gaan komen. Om dus die Frans-Duitse as vlot te trekken. Om als Europa uiteindelijk tot een meer autonoom opererend continent, mag je geloof ik niet zeggen, maar in ieder geval entiteit te komen.
Ja.
Ik vind het wel spannende tijden hoor, want het is wel weer echt een soort nieuwe fase of zo, heb ik het idee.
En ondertussen is de oorlog natuurlijk nog niet voorbij. Dus,
nee, precies. Ja. Dus, we zeiden het al, hè, 8 december, dan zit Scholz er een jaar. Wat kunnen we nog van hem verwachten, denk je?
Ja, houdt hij dit vast, zeg maar, hè? Die onvermurwbaarheid waar we het nu een beetje over hebben gehad.
Ja, dat vind ik heel moeilijk om iets zinnigs over te zeggen. Maar ik denk dat je ziet wel de eerste tekenen dat hij dus na deze alleingang naar China nu toch weer, proberen de Duitsers in ieder geval, Baerbock vandaag in Parijs, proberen toch weer een beetje ook terug te bewegen naar de Fransen. Ik denk ook wel, dat hebben we nog helemaal niet besproken, maar dat Olaf Scholz moet je natuurlijk ook wel bezien in de coalitie waar hij deel van uitmaakt, die hij leidt met de Groenen en de Liberalen, de FDP. Voor het eerst is er in Duitsland een 3-partijen-coalitie. Onderling is daar natuurlijk ook voortdurend best wel openlijke frictie. Bijvoorbeeld over die China-reis zei Annalena Baerbock dus, hoezo gaat hij daar naartoe? Want we hebben in ons coalitieakkoord toch niet voor niks gezet dat China inmiddels een systemische rivaal is. Dat is heel ongebruikelijk dat een minister van Buitenlandse Zaken dat zo hardop zegt over de eigen kanselier. Ja. Dus er is natuurlijk ook in de coalitie de nodige spanning. Ook bijvoorbeeld met Robert Habeck, die minister die ik net noemde van Klimaatzaken. Ja. Wil zich ook graag profileren. Dus ik denk dat Scholz alleen al aan het managen van zijn eigen coalitie en de stemmen die daarop gaan, het nodige te doen heeft. De liberalen zijn ook nog een interessante. Die derde partij, want ja, die zitten daar zo'n beetje tussen. Dus hij heeft een hoop in het binnenlands wat hij geregeld moet krijgen. En natuurlijk die enorme uitdagingen op het grotere Europese toneel. Maar als het over de toekomst gaat, hij heeft dus wel van de zomer in Praag op de Karels Universiteit een enorme toespraak gehouden, waarin hij dus zijn visie over Duitsland in Europa ontvouwd heeft. En daarin heeft hij dus wel degelijk gezegd dat er het antwoord op deze Zeitenwende is een geopolitiek Europa. Europa is onze toekomst. Dus wat dat betreft, al die verhalen over Alleingang.
Ja.
De Chinese reis is een feit. De Duitse handelsbelangen moesten veiliggesteld worden. Maar het lijkt erop dat hij toch, als het over de langere termijn gaat, wel degelijk zich heel erg bewust is van die Duitse verankering in Europa. En dat is historisch gezien natuurlijk ook alleen maar vreselijk logisch.
Ja. Nou, wat een, dat lijkt een voorzichtig Europees eindgoed al goed. Zeg ik voorzichtig. Laten we met die bemoedigende woorden.
Ja.
Ja, toch?
Ja, nou ja, vandaag zijn de signalen dat ze het aan het repareren zijn. Ja. Maar het is in ieder geval een spannende vraag voor de komende tijd.
Zeker.
Ja. Nou, gaan die twee grote landen het met elkaar regelen?
Ja. Wij vragen aan onze gasten, neem een mooie tip voor ons mee. Wat moeten we lezen, kijken, luisteren? Heb jij iets?
Ja, ik heb iets meegenomen. Het is iets om te kijken, maar je moet er wel heen. Het is namelijk toneel.
Dat hebben we nog nooit gehad, volgens mij. Wat leuk.
Nee, ja goed, kleine drempel, maar theater moet toch ook weer vol.
Zeker, heel goed.
Ik dacht, ik neem iets mee wat wel in allerlei opzichten een internationale productie ook wel is. In zoverre, het is namelijk toneel, De Jaren van het Nationale Theater, naar het boek van Annie Ernaux, de Franse Nobelprijswinnaar, geregisseerd door Elin Arbo, die komt dan weer uit Noorwegen, naar die Europese bestseller van Ernaux. En het mooie is namelijk, in die voorstelling is, het gaat over het leven van één vrouw tegen de achtergrond van een in hoog tempo veranderende wereld. Heel persoonlijk, van een Franse vrouw, maar toch ook eigenlijk een soort biografie van het naoorlogse West-Europa. En bij uitstek dus geen ver van je bedshow. Ja. Met haar mee.
Ja.
Je ziet in haar leven trekken intussen alle grote bewegingen van haar de tijd waarin zij leefde voorbij. Waanzinnig mooi gemaakt, gespeeld, prachtige beelden. All female cast, die heel erg mooi is. Hij is nog te zien een aantal keer tot aan december. En als je er dan niet meer in komt, kan je altijd het boek nog lezen. De Jaren van Annie Ernaux. Nou, oh ja, allebei. En ik had beloofd.
Ja, ja, die podcast.
Precies, ja. De podcast. Want dat is. Dus, ik volg Duitsland inmiddels wat meer op afstand. En dan ben ik heel erg blij met allerlei geweldige Duitse podcasts die je kan luisteren. Die zijn dus wel in het Duits, Jos. Maar hopelijk
I love it.
Zijn er mensen die drempel willen slechten. Machtwechsel is waanzinnig goed. Van Robin Alexander en Dagmar Rosenfeld. Twee Duitse journalisten. Robin Alexander heeft Merkel ook zijn hele werkende leven lang begeleid. Dus heeft altijd geweldige anekdotes. Dus bijvoorbeeld dat verhaal over die foto van Trump en Merkel. Ja. Dat vertelt hij dan heel gloedvol. Das Politikteil is van Zeit. Zeit Online, de Duitse krant waar ik ook een tijdje als gastredacteur gewerkt heb. Heel erg tof en heel erg uitgebreid benen ze dan uit van die Duitse journalisten hoe het nou zit met het effect van sancties. Of ja, het is ontzettend Duits en dat is ook waarom ik zo van Duitsland hou. Dus een soort ernstigheid waarmee ze al dit soort grote vragen en dit soort grote politieke debatten over wat hun eigen rol in de wereld nou moet zijn met elkaar voeren. Zeker is er natuurlijk intussen ook altijd echt een welbegrepen economisch eigenbelang. Maar het politieke debat over wat is onze rol nou hier, ja, dat is wel heel fascinerend om te volgen.
Heerlijk. Zouden dus je lekker wil nerden daarover.
Mensen kunnen doorluisteren.
Precies.
Goed.
Sofie, ontzettend bedankt dat je er was.
Super gaaf.
Ja.
We weten wat meer over onze oosterburen. En dat is ook wel eens leuk om te bespreken.
Belangrijk, ja.
Ja, laten we afronden. Heb jij vragen of suggesties voor ons? Is er een land, iets in de wereld waar je meer over wil weten? Laat het ons dan weten. Dat kan via Twitter op @vervanjebedshow of via Instagram. En daar heten we @vervanjebedshowpodcast. En alle mooie tips van Sofie die je hebt gehoord in onze podcast, die staan netjes in de show notes.
Ja, dan zijn wij er volgende week weer met een nieuwe. Tot dan.